Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen we topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag is het onderwerp afvallen. Hoe zorg je ervoor dat je op de lange termijn gewicht verliest en niet terugvalt in je oude gewoontes? Dit doen we met Freek Verbeet. Hij heeft heel veel mensen geholpen om af te vallen, want dit is een flinke uitdaging. Uit de cijfers blijkt dat maar 10 tot 20% van de mensen op de lange termijn het lukt om succesvol af te vallen. Oftewel, het is echt een uitdaging. En we bespreken dit onderwerp aan de hand van twee thema's. Erik, waar gaan we het over hebben?
Er zijn twee belangrijke thema's waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, het eerste thema, dat verbaasde mijzelf heel erg. Want het blijkt namelijk uit de cijfers dat mensen die zijn afgevallen heel vaak weer aankomen in gewicht. Dan zou je denken, hoe kan dat nou? Nou, dat komt omdat heel veel mensen weer terugvallen in oude gewoontes. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En we geven ook tips hoe je zo'n terugval kunt voorkomen.
Ja, dat is wel interessant. Er zit een soort van paradox in. Dat je van afvallen ook juist weer kunt aankomen. Omdat je een of ander streng dieet volgt wat niet bij je past. En die terugval is ook echt wel een thema. Omdat maar 10 tot 20% dus lukt om af te vallen. Die cijfers die blijf ik even herhalen. Omdat dat toch echt belangrijk is. Ook en maatschappelijk relevant. Deze podcastaflevering is interessant voor de geïnteresseerde leek. Iemand die echt veel over afvallen wil weten. Ook voor de professional, denk aan de diëtist of de personal trainer. Die denkt van, hey, hoe kan het nou dat mijn cliënten op de lange termijn niet succesvol gewicht verliezen? Nou, daar zijn heel veel redenen voor. En we bespreken in deze podcast de belangrijkste. Ik vond het een heel diepgaand en interessant gesprek. We nemen deze intro na het gesprek op. Dus genoeg van onze kant. Laten we gelijk starten met Freek. Welkom in de show.
Ja, dankjewel.
Leuk dat we het over dit onderwerp gaan hebben, afvallen. En op een gezonde manier en vooral afvallen op de lange termijn, zonder terug te vallen. Welke fouten je niet moet maken als professional die mensen begeleidt, maar ook als consument. En allereerst gaan we het even hebben over de quarantaine die we deels nu achter de rug hebben. Maar misschien komt er ook nog wel weer een tweede golf. En wat op is gevallen is dat veel mensen ongezonder gingen eten. Waaronder ook ikzelf. Ik ben toch denk ik wel 1 of 2 kilo's aangekomen in die paar maanden. Voedselverleidingen en ook een stukje verveling. Misschien uit verveling eten. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb je dat gezien? Ook onder de mensen die je hebt begeleid. Wat is jouw ervaring?
Ja, wauw. Bij mezelf ben ik ook eigenlijk wel 1 of 2 kilo denk ik aangekomen. Moet je nagaan. Ik merkte gewoon dat er een soort... onbeschrijven gevoel bij mijn cliënten hangt, die heel moeilijk te beschrijven is, alsof ze iets missen in hun leven. En eigenlijk in werkelijkheid is dat ook zo door corona natuurlijk. Denk aan sociale uitjes, de plezier die mensen hebben. Die werd allemaal weggenomen natuurlijk door bepaalde maatregelen. En dat gaf toch echt een soort onbeschrijven gevoel. En je zag dat echt al zeker meer dan 3/4 zeker aankwam. 1 of 2, of misschien wel 3 kilo. En die gewoon hun... koers kwijtraakte. En dat is best wel heftig om te zien ook, dat mensen die eerst heel stevig in de schoenen stonden, in één keer door corona toch heel erg terugvallen. Ik denk dat het veel te maken heeft met allerlei aspecten ook natuurlijk, hè, wat er komt bij kijken. Ik denk bijvoorbeeld dat je meer thuis zit. Thuiswerken wordt natuurlijk als een belangrijk onderdeel genoemd. Ik denk dat je continu met eten in omloop zit. Dus dat betekent dus, stel je voor, je werkt aan de keukentafel en je hebt dan de keuken dichtbij. Ja, dan ga je natuurlijk sneller even tussendoor naar de koelkast omdat je wat wil eten. Of je ziet wat op het aanrecht liggen en dan merk je gewoon dat het probleem vormt, denk ik, voor veel mensen. Of alle lekkers ligt dichtbij. Waar je op werk wordt afgeleid door collega's, word je natuurlijk thuis niet. Ja. Dat is het stukje sociale wat mensen toch niet meer hebben, denk ik.
Ja, en ook de omgeving is natuurlijk een belangrijke factor. Hoe meer je dus omgeven wordt door iets, hoe sneller je dat gaat eten. Erik, hoe heb jij dat ervaren voor jezelf?
Ja, goede vraag. Ik had ook wel af en toe wat meer trek naar lekkere dingen. Dus ik merkte ook wel dat ik daar meer behoefte aan had. Thuis heb ik niet heel veel in huis qua lekkere dingen. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Ik vond het ook wel best wel zwaar. Vooral in het begin dat je echt helemaal niks mocht. We mochten ook niet buiten huis werken. Dat vond ik ook wel lastig. Gewoon omdat ik best wel een sociaal persoon ben. Dus ik snap ook wel dat... Ik voelde daardoor ook wel eens af en toe wat meer drang naar lekker eten. Ik had dat nog niet zo ontdekt dat ik dat zelf ook had. Maar ja, ik voelde wel die drang.
Ja. Ja, dat is interessant. Want wij zijn alle drie coaches. En dan confronteer je eigenlijk jezelf. Dat wij zeg maar dat als vak hebben. Maar ook het er eigenlijk tegenaan lopen. Dat je dan misschien wat meer gaat compenseren. Gaat eten. Omdat de verleiding dichterbij is. Maar ook misschien iets meer verveeld bent. En je ander vervangend gedrag minder kunt gaan vertonen. Dus dit zijn wel interessante dingen. Interessante mechanismes om erachter te komen hoe het precies werkt. Nou, het blijkt ook. Die cijfers 40% van de mensen lijkt te zijn aangekomen. Ja, hoe betrouwbaar die cijfers zijn, weten we niet, maar het geeft hem wel in ieder geval een indicatie. Maar dat betekent ook dat er veel meer klanten zijn die nu op zoek zijn om gewicht te verliezen, waarschijnlijk. Of meer met hun leefstijl aan de slag te gaan. Vooral ook na corona, dat duidelijk is dat een gezond gewicht belangrijk is voor de risicokans op ziektes. Waaronder dus corona zelf. Dus ik denk dat er de komende jaren steeds meer mensen zijn die daarmee aan de slag willen gaan. En een van de belangrijke dingen waar wij als professionals zelf mee worstelen, is het punt afvallen. En waar het hoofdthema van vandaag over gaan hebben, is dat je niet per se moet gaan sturen op afvallen, maar meer op gedragsaspecten en niet zozeer op de uitkomst. Jij hebt daar een mooie stelling voor, Erik. Kun je die toelichten en waar we precies met dit gesprek naartoe willen?
Ja, afvallen, dat is een groot risico voor overgewicht. Dan denk je, hè, hoe kan dat dan? Nou, wat daar eigenlijk mee bedoel is, vooral als je een dieet gaat volgen of hele strenge eetstandaards hebt, dan kan je het eigenlijk alleen nog maar fout doen. Want je kan daardoor bijvoorbeeld een denken van, ja, ik voel me schuldig als ik een keer te veel heb gegeten. En ik zie vaak ook in de praktijk dat als mensen dat hebben, dat ze zich daarna helemaal laten gaan en hun zelfvertrouwen daalt. En waar uiteindelijk dan komen ze in een vicieuze cirkel terecht van, het gaat weer even goed een paar dagen, dan eet je weer wat meer dan je dacht of dan je nodig hebt volgens je regels. En dan voel je je weer schuldig, je laat je helemaal gaan. Nou, en ja, die mindset, dus die manier van afvallen, ja, dat werkt vaak niet. Dat is een beetje de stelling.
Ja, nou. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Freek?
Ja, dat herkenbaar. Veel mensen die veel diëten, dan merk je gewoon hoe vaak ze het proberen, hoe zwaarder ze terugkomen. En op een gegeven moment word je ook tevreden met wie je bent. Dat klinkt heel vreemd. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je eerst bijvoorbeeld 70 kilo bent en dan vind je eigenlijk jezelf al te zwaar. Dan ga je een dieet proberen, kom je op 65 en uiteindelijk kom je op de 72 uit. Daar ben je ook tevreden mee en uiteindelijk verlegt die grens steeds meer. Ook met dieetregels wat Erik aangeeft is zeker een belangrijk aspect. Veel mensen focussen zich zo op de weegschaal en de cijfers die gevolg zijn van een gezond eetpatroon. Maar eigenlijk is het wat meer dat je wat meer op de rest van de resultaten moet letten. Inderdaad op het gebied van gedragsverandering. Wat zijn daar de resultaten? Hoe ben jij naar bepaalde emotionele eetbuien? Of hoe ben jij in bepaalde situaties, moeilijke situaties? Hoe ga je dan met eten om? Hoe pas je bepaalde tips van omgeving toe? Als je daar wat meer op focust in plaats van ik moet zoveel eiwitten binnenkrijgen, ik moet zoveel koolhydraten hebben en mijn calorieën moet ik helemaal bijhouden via een app, wat vaak ook al onbetrouwbaar is, dan ga je toch nadenken van zijn we dan niet te veel met die voedingsstoffies bezig in plaats van dat we echt naar gedragsverandering gaan kijken en de regels daarbij.
Ja, dat is boeiend. Dat is ook waar jij op stuurt, Erik, vaak op procesdoelen in plaats van uitkomstdoelen.
Ja, ja, want er is ook wel interessant onderzoek gedaan van waarbij naar voren komt dat afvallen soms meer lijkt op denken dan doen. En wat ik daarmee bedoel is dat ze bijvoorbeeld een onderzoek gedaan bij mensen die kregen een milkshake. En een groep die was aan het afvallen en een andere groep die was niet aan het afvallen. En ze moesten van tevoren wat proeven. Het was gewoon een smaaktest, dus niet werden mensen niet gezegd van oh ja, je moet nu letten op je voeding. En wat bleek, de mensen die aan het afvallen waren, die lieten zich na die smaaktest, dat was van de milkshake, die lieten zich veel meer gaan. Dus die aten daarna veel meer dan de mensen die niet aan het afvallen waren. En het lijkt ook wel, wat ik al eerder aangaf, van als mensen het gevoel hebben dat ze buiten de regels treden van hun dieet, dat ze dan denken, ja, ik heb het toch al verpest. Nou ja, en dan laten ze zich helemaal gaan. En ja, ik denk gewoon die relatie, als je zo een relatie met voeding opbouwt, dat dat gewoon niet werkt op lange termijn. Want je legt jezelf heel veel regels op. Je zegt vooral wat je niet moet doen, in plaats van wat je wel wil doen. En dan wordt het meer een moeten. En meer een soort van, dan heb je weinig autonomie. In plaats van dat je denkt van, ik wil dit. En ik ga met kleine stapjes mijn leefstijl veranderen. Maar daar komen we later nog wel op terug. Maar op deze manier, dus op deze manier, rigide manier met voeding bezig zijn. Ja, dat werkt gewoon vaak niet.
Ja, zeker. Nee, daar heb je een heel goed punt ook. En ik denk dat veel mensen, als ze bij ons bijvoorbeeld met cliënten bezig zijn, dan merk je gewoon dat je meer aan het inpraten bent op, ik noem het altijd wat meer zelfreflectie. Hoe ga je met jezelf om in bepaalde situaties? Dan echt een Amerikaans resultaatsysteem waarbij je continu moet kijken van haal ik mijn 1% lichaamsgewichtvermindering per week? Zo niet, dan straf ik mezelf door of meer te gaan eten of dat ik me rot ga voelen. En ik vind dat altijd wel mooi vergelijken, omdat veel mensen denken dat het vaak alleen maar om resultaat en gewicht gaat. En wat je ook zegt, de mensen eten soms door schuld. En daar probeer je ook mensen op voor te bereiden. En eigenlijk merk je dat het ook wat meer richting een soort half psychologisch werk gaat met coaching. Dat je mensen echt een soort andere kijk geeft op afslanken. En als je dat daar succesvol in bent, dan denk ik wel dat je veel mensen heel anders kunt laten kijken naar het afvallen. En soms haal ik ook gewoon weegschalen weg hoor, bij mensen. En ja, dan zeg ik, ja, dat heeft gewoon te grote invloed op je emotie. Dan haal ik die weg en dan merk je gewoon dat hoe blij ze ermee zijn dat dat gebeurd is. En dat geeft aan hoeveel impact een weegschaal of resultaat op iemand heeft.
Ja.
Ja, want je komt heel erg in dat frame van wat jij al zegt, uitkomstgericht, de weegschaal bepaalt of je succes hebt. En ja, dat in plaats van dat je heel erg richt op van oké, wat is nou precies mijn waarde? Ik wil bijvoorbeeld gezonder leven. Oh, deze week heb ik weer voldoende fruit en groente gegeten. Als je daar ook voldoening uit haalt, in plaats van dat de weegschaal je voldoening bepaalt. Dus ik denk dat meer die balans ook naar die kant moet.
Ja, precies. Ja, en als je dan kijkt, bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een, hoe raar het ook klinkt, terwijl we over dit onderwerp hebben. Ik ben bezig met een 6-weekse afslankwedstrijd bij mijn cliënten onderling. En ik doe zelf ook mee, omdat natuurlijk, ja, corona, hè, dat kom je wat kilo's aan. En dan vond ik het wel eens leuk om te kijken hoe mensen erop reageren. Gaan ze het heel erg kijken naar juist het gewichtsresultaat? Of gaan mensen nu eens kijken naar echt puur van wat heb ik nou afgelopen weken veranderd? En dan ben ik wel eens benieuwd waar mensen het meest op focussen nadat ze al een tijdje bij ons lopen. En dat vind ik wel een heel interessant experiment hoe mensen reageren op bepaalde afslank, korte termijn visies en periodes. Vind ik wel heel erg interessant om daarmee te stoeien.
Ja, het kan ook een kickstart geven als je meet. Want bijvoorbeeld met krachttraining of met wielrennen hebben we net een expert erover geïnterviewd. En dan is meten is weten kan ook heel belangrijk zijn om je gemotiveerd te houden. En dan weet je dat je naar een bepaald doel werkt. Dus het is nooit altijd één waarheid. En je hebt natuurlijk ook verschillende soorten persoonlijkheidstypes. Je hebt mensen die dat heel goed kunnen rationaliseren en daar op wel op goede manier mee om kunnen gaan. Dus die aanpak verschilt ook nog wel, denk ik, per persoon.
Zeker.
Zeker.
Sommige mensen kun je ook soms in het begin ook alleen op die manier motiveren. En het wil ook niet per se per definitie slecht zijn als je op gewicht stuurt. Ik bedoel, het ligt er ook aan hoe je er naar kijkt natuurlijk, hoe je er betekenis aan geeft aan een bepaalde nummer op de weegschaal. Maar over het algemeen werkt het gewoon wel als je meer die motivatie dieper verankert met bijvoorbeeld bepaalde waardes die niet afhangen van de weegschaal. Dat werkt vaak beter dan als je heel erg naar de weegschaal kijkt of om je succes van af te laten hangen.
Ja, en waardes klinkt als een paraplu begrip voor mij. Wat zou dan zo'n waarde kunnen zijn?
Wat ik zei bijvoorbeeld, je wil bijvoorbeeld afvallen omdat je je gezonder wil voelen, je wil je fitter voelen, je merkt dat je de trap niet meer goed op kan, je merkt dat je snel buiten adem raakt. Dat zijn een beetje bepaalde waardes die dieper liggen dan de weegschaal.
Ja, dat is interessant. Ja. Wat ik nog wel een interessante vind, is dat ook door het bijvoorbeeld wekelijks wegen, dat kan bijvoorbeeld wel een voordeel hebben omdat je inzicht krijgt in het proces. Maar je ziet ook vaak gewichtsschommelingen en bijvoorbeeld door zoutinname, menstruatie, al die dingen kunnen invloed hebben op je gewicht, waardoor je ineens weer bijvoorbeeld 500 gram omhoog gaat. Maar dat heeft misschien helemaal niks met dat vetverlies te maken. Maar dat zijn een beetje schommelingen, net zoals op de beurs. En soms is dat niet helemaal verklaarbaar. Maar juist zo'n kleine beweging omhoog kan voor mensen al een enorme terugval betekenen. Om niks van ja, het lukt niet, deze methode past toch niet bij mij. En dat is ook wel wat ik vaak merk bij mensen. Door misschien te vaak te wegen, vergeten ze het gemiddelde wat wel, de gemiddelde cijfer wat wel omlaag gaat. Hoe ervaren jullie dat?
Nou, inderdaad, ik bereid ze gewoon altijd voor op zulke situaties. Ik geef mensen vanaf het begin al mee welke factoren invloed hebben op een wekelijkse meting. Sommigen die vinden het ook leuk om dagelijks te meten, maar dan ga ik ook vragen wat is de reden waarom je dat doet. Veel mensen vergelijken dan de dagen met elkaar. En dan zeg ik van ja, dat is niet het meest logische, want die is heel erg flexibel, die gaat op en neer. Op een gegeven moment vervolgens dan bereid je ze eigenlijk voor bijvoorbeeld op een wekelijkse meting, dat kan ook. Of niet, dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Maar dan zeg ik wel van inderdaad, maandelijkse periode speelt mee, bepaalde onverklaarbare redenen of heel veel eten de dag ervoor. En als je dat vaak herhaalt bij mensen, merk ik wel dat ze zelfstandiger worden in het bepalen wanneer ze denken dat ze aankomen of niet. En dat maakt het al een stuk rustiger. Want als ze zeggen van ik heb het gevoel dat het niet goed is en dat ik iets ben aangekomen en ze zijn ook heel iets aangekomen, vind ik dat al heel knap van jezelf als cliënt zijn of consument, dat je dat kunt inschatten wanneer iets aankomt of juist heel iets afvalt. Omdat je het gevoel hebt dat je wat beter je best hebt gedaan. Althans, volgens de weegschaal in dat opzicht. Ja. Dus ik bereid dus veel mensen al heel erg voor als coach op bepaalde vervelende situaties. En dan geef ik ze ook een verklaring wat de reden zou kunnen zijn. Maar ook dat het niet altijd een verklaarbare reden is. En soms moet je gewoon lekker doorgaan en focussen op andere resultaten waar we het ook eerder over hadden. En misschien ook die punten, die waardes die Erik noemt, die wat meer op de lange termijn gelden. Van waar wil je uiteindelijk naartoe? Hoe kun je die kleine stapjes vermelden? En welke waardes heb je nog meer waar je op kunt focussen?
Ja, dat is een mooie insteek. Ik hoorde zeg maar een paar minuten geleden hoorde ik je het woord afslanken gebruiken in plaats van afvallen. Waarom maakte je bewust die keuze om het woord afslanken te gebruiken?
Ja, goede vraag. Die wordt niet meer vaak gesteld, moet ik zeggen. ik gebruik afvallen is echt puur alle massa's wat je verliest. Dus vocht, vetmassa, spiermassa. En afslanken is puur vetpercentage omlaag brengen. Dus echt wat iedereen eigenlijk wil. Dat is afslanken, dus het vetmassa reduceren, dus verminderen in het lichaam. Dus daar maak ik vaak het onderscheid.
Ja, interessant. Even over het hoofdthema, dat je niet te veel op afvallen moet sturen. Hebben we daar nog meer nuances die we daarbij kunnen plaatsen?
Nuances, ja. Misschien wel een tip voor de luisteraars ook, dat je een keer gewoon de weegschaal voor een periode weghaalt. En een keer goed gaat focussen op wat gebeurt er nou eens in de week. Dus dat bedoel ik maar even. Stel voor, je hebt een eetpatroon wat je volgt. Je bent er redelijk tevreden over, maar eerder werkt het niet helemaal. Waarom zou je dan iets herhalen wat normaal ook niet gewerkt heeft? Waarom zou je dan niet iets dingen aanpassen aan de hand van wat tips die wat dieper gaan? Denk aan van hoe voel je op die dag? Welke keuzes maak je? Wat zijn je knelpunten? Hoe ga je met die knelpunten om? Hoe plan je? En ga daar eens eerst aan werken en kijk eens hoe het in de spiegel eruit ziet. Hoe gaat je broek zitten na een aantal weken? Dus durf die weegschankje weg te leggen. Dat zou misschien wel een hele mooie tip en nuance zijn voor zo'n afstandsperiode.
Ja, vind ik een goed punt. Ik denk ook dat het goed is om gewoon wat meer stil te staan bij van oké, wat is nou de reden waarom ik wil gaan eten? Heb ik echt honger of is het meer trek? Dat je ook meer weer in contact komt met je gevoel. Want ik heb het idee dat heel veel mensen die te veel bezig zijn met alles bijhouden en wegen, dat je vooral met je verstand aan het eten bent in plaats van dat je echt ook luistert naar je gevoel. Dan word je een soort machine. In plaats van dat je denkt van oké, wat is nou eigenlijk de trigger waarom ik wil eten? En nou ja, wat ik zelf al had tijdens coronatijd, en dat is nog steeds, maar dat ik wel eens trek had. Zin in iets zoets. En toen dacht ik van ja, waarom wil ik nu eigenlijk eten? Waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? En ja, het was wel eens een keer dat ik gewoon wat contacten miste. En toen ging ik met iemand even bellen of met iemand afspreken. En daardoor ging die trek ook weg. Dus dat je ook meer in contact komt met je behoeftes en je gevoel. In plaats van dat je te veel op gewicht aan het focussen bent.
Zeker een mooi punt. Ja, ja. Dat is omdat veel mensen denken vaak dat afslanken na het volgen van dieetpatronen zijn. En dat ze daardoor hun resultaat halen en daarna weer terug in oude gewoontes komen. Ze hebben altijd het idee dat ze als ze beginnen met afslanken, dat een soort, ja, hoe noem je het? Van ik volg even een week minuutjes en voor 4 tot 6 weken. En daarna kan ik gewoon weer lekker leven zoals ik eerder deed. Want het moet vanzelf allemaal gaan. Maar wat je merkt... Sorry hoor. Wat je merkt is dat je veel mensen het idee moet geven dat ze niet een korte periode aan de slag gaan, maar dat ze veel dieper met zichzelf aan de slag moeten gaan dan echt een weekmenu moeten volgen. En ik ben echt allergisch voor weekmenu's, ben ik altijd al geweest. Want iemand zegt dan wat je een avondeten moet maken. Allemaal ingrediënten wat je ergens in Azië alleen kunt krijgen ongeveer. En dan zit je alles na te zoeken en dan moet je per se de maaltijd maken om ervoor zorgen dat je resultaat haalt. Nou, sorry hoor, maar dat is niet afslanken. Dat is wat Erik aangeeft. Veel dieper met jezelf aan de slag gaan. Van waarom doe ik dingen? En dat vereist soms best wel eens wat diepgang, moet ik zeggen.
Ja. Ja, ik maak ook wel eens de analogie met van stel crashen met vliegtuig. Je overleeft het en je komt in een plek te wonen waarbij je geen weegschaal hebt, geen app, helemaal niks. Je weet toevallig wel wat gezond is en niet gezond is. Anders heb je het zoals Into the Wild. Die neemt dan op het laatst een besje en dan, ja, dat is niet heel handig. Het is wel handig om wat kennis over gezonde voeding te hebben. Maar dan moet je dus navigeren op andere signalen. Of je weet of je genoeg hebt gegeten. En dat is toch uiteindelijk je honger- en verzadiging gevoel. Dus ja, zo probeer je ook mensen op een gegeven moment te leren van oké, wanneer zit je nou vol genoeg? Bij welke maaltijd? Eet rustig. Eet niet terwijl je bijvoorbeeld andere dingen aan het doen bent. En dan op een gegeven moment kan je ook inschatten en weeg je jezelf daarna eens een week later. En dan merk je van oké, ik blijf op gewicht. Blijkbaar eet ik nu voldoende. Dat is ook heel belangrijk. Want uiteindelijk wil je jezelf ook niet altijd wegen of altijd je voeding bijhouden.
Ja. En ik denk ook nog eens een mooie laatste toevoeging om te kijken. Ook natuurlijk tijdens corona zijn mensen aangekomen. En je krijgt een soort sneeuwbaleffect met trek ook. Wanneer je vetmassa toeneemt, zie je ook mensen steeds meer eten qua porties. En dat zie je bij obese cliënten, dan cliënten met obese, dat is ook heel veel terug. Is dat ze op een gegeven moment een paar kilo zwaarder worden en weer meer last krijgen. Omdat ze natuurlijk in bepaalde situaties verkeren die uiteindelijk inderdaad leiden tot vaak hele rare signalen. Van ben ik nou echt aan het eten omdat ik trek heb of juist gewoon meer omdat ik me verveel. En die trek wordt alleen maar erger. Dus die signalen verstoren ook steeds meer. En dat is wel heel lastig. Wat ik ook bij cliënten met obesitas ook al pittig vind, is dat je helpt iemand met een situatie die ik zelf toevallig dan ook heb meegemaakt. Maar je weet gewoon dat die trek, die onverzadigbare trek, soms heel lastig kan tegenwerken in situaties. Je wilt je gevoel vertrouwen. Maar aan de ene kant is dat gevoel is ook een beetje oneerlijk bezig. Want die zegt de hele tijd van, kom op, eet nou even wat. Je bent een grote jongen of meid. Ga nou even wat meer eten. Er ligt lekker een stuk kaas in de koelkast. Eet die nou even op. Je weet dat het lekker is. Een beetje zout, vet, eiwit, heerlijk. Dus dan heet het zo'n duiveltje wat tegen je praat. Waar je dan dat stemmetje wat je een beetje in de weg zit. Ja. En dat is wel heel lastig, denk ik.
En hoe adviseer je mensen om daarmee om te gaan?
Je kunt het wegzetten als een gedachte. Een gedachte maken van dat het ook maar een gedachte is en dat het maar een stemmetje in je hoofd is wat tegen je praat. En als je daarop wat meer gaat, dan denken mensen van, oh ja, het is maar een stemmetje. En het is niet echt een daadwerkelijk persoon die met een pistool op mijn hoofd staat gericht van, hé, je moet nu eten, want anders dan is het klaar. Het is gewoon puur een gedachte die opspeelt. Dus probeer zoveel mogelijk te winnen. Je gaat het niet altijd winnen. Daar ben ik ook altijd heel eerlijk in naar mensen. Want als je een onwerkelijk beeld schetst voor mensen, dat ze ook altijd alles moeten winnen, dan hebben ze ook het gevoel dat ze altijd moeten winnen. Als ze het niet doen, dan voelen ze zich schuldig en dan gaan ze ook weer van eten. Dus dat is heel, heel lastig om daar mensen in te begeleiden, omdat heel individueel bepaald is ook.
Ja, dat snap ik. Heel goed. Je moet ook weer inspelen op van oké, hoe gaat iemand dan weer met een misstap om? Hoe interpreteert iemand dat?
Want wat ik interessant eraan vind is dat eigenlijk zie je als je zo'n weekschema voorschrijft, hè, voor iemand, als je zo'n weekschema zou kopen of een dieetboek waar al die strenge eetregels in staan, dat kost 20, 30 euro bij wijze van. En als je dus kijkt naar hoeveel aandacht je aan iemand moet besteden als coach om vervolgens al die dingen bespreekbaar te maken, nou, dan ben je misschien op een half jaar traject misschien 5 tot 10 uur kwijt aan gesprekken om dingen goed te reflecteren en misschien wel meer. En dan moet je dat dus met een uurtarief van 50 tot 80 euro gaan vermenigvuldigen. Dan zie je hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden door mensen die zeg maar grote kans op terugval laten zien, waarbij heel veel mensen terugval laten zien, hoeveel geld je eigenlijk moet investeren voor een succesvollere afslankpoging. En wat voor een investering dat ook vereist. En dan snap ik ook wel dat die 30 euro of die 20 euro veel aantrekkelijker lijkt.
Ja. Ik denk dat een voedingsschema wel, of een weekmenu wel waardevol kan zijn op een bepaalde manier. Maar dan vooral dat iemand daar zelf dingen uithaalt wat bij diegene past. Dus bijvoorbeeld, oh ja, dat zijn gezonde avondmaaltijden. Oh ja, die passen wel bij mij. Ja. Die ga ik nu toepassen, maar dat het is echt een onderdeel van.
Ja.
Want als je kijkt van hoe wij dan mensen coachen, dan begint het eerst met een intake. Je gaat eerst een probleemanalyse maken. Wat heeft iemand al geprobeerd? Waar loopt iemand tegenaan? Wat is iemand motivatie? Nou, wat we al eerder zeiden, van is het heel erg omdat je je schuldig voelt? Wil je afvallen omdat je je schuldig voelt? Dan probeer ik altijd dat meer te gaan verankeren met wat ik zei, die waardes die ik noemde. Want dat is vaak, voel je minder schuld en is het meer een proces wat in jezelf ligt, als het ware. Maar zo begint het eigenlijk met hoe ik ook mensen wel adviseer om te gaan afvallen. Dus begin eerst met je motivatie, dan een plan opstellen, in plaats van dat je zomaar een schema pakt en aan de slag gaat. Ja. Dat geldt trouwens ook bij krachttraining, maar dat is ook... Ja.
Maar dit is ook het lastige, Erik, als wij verkopen dus voedingsschema's ook op onze website. Mm-hmm. En daar zetten we dan nu bij, omdat we al deze kennis inmiddels verzameld hebben en dat we weten hoe lastig afval is, voelt het voor mij ook steeds lastiger om die voedingsschema's te verkopen. Maar we zetten daarbij van, dit is een handig voorbeeld. En dan vaak nadat mensen het hebben aangekocht, dan leggen we ook uit in de communicatie, maar ook in het voedingsschema zelf. Gebruik het als een voorbeeld. Haal de handige dingen uit. Ga geen streng dieet volgen. Volg het niet direct op. Maar haal voor jou de voorbeelden eruit die voor jou handig zijn en die jij kunt toepassen. En dan krijg je reacties terug van mensen, van klanten. Van ja, maar ik wil niet die dingen eruit halen. Ik wil dit gewoon opvolgen. Dus we zullen de komende 10 jaar, ik hoop dat daar een soort van paradigmaverschuiving noemen we dat, een verandering in de dieetwereld, dat mensen dat gaan inzien. En daar ligt daarom ook deze podcast onder andere. Om dat bewustzijn te vergroten onder mensen. Dat ze wel zoiets kunnen gebruiken, maar dat ze het zelf moeten gaan toepassen. En dat is ook lastig in de marketing. Ik denk dat het wel een toegevoegde waarde is. Alleen, mensen vinden het heel raar en willen bijna hun geld terug als je dat aan hun communiceert. Dus het is heel moeilijk om dat te communiceren ook. Vooral als het digitaal is. Misschien in een gesprek. Dat merk ik wel, in een gesprek is dat heel goed. En voor de luisteraar die nu luistert, die begrijpt het denk ik ook voor 100%. Maar je hebt daar gewoon tijd voor nodig.
Ja, ook, elke doel heeft zijn tool ook. Hè? Ik denk ook dat het te maken heeft met... En ik denk dat op zich een weekmenu kan wel zijn werking hebben. Alleen het fijne is dat... Kijk, ik krijg elke keer als iemand bij mij komt... Ik zeg, ik maak geen weekmenu, ik maak wel een dagmenu voor je. Om te kijken van, kijk, dit zijn een beetje de richtlijnen op de achtergrond. Een beetje mijn diëtetieke achtergrond ook. Dat je op een gegeven moment gaat kijken, nou, dan moet alles wel een beetje oké in zitten. En dan gaan op een gegeven moment mensen vragen, eet ik elke dag hetzelfde? Nee, je gaat echt werkelijk grondig bezig met je voeding. Wat kun je anders doen? Maar dat betekent dat ik vanuit een andere kant interpreteer. Dat ik mensen variatietips meegeef. Die je normaal bijvoorbeeld, wat jullie zeggen, uit een weekmenu kunt halen. Maar dan zet ik eerst mensen hun gevoel. Want mensen zijn altijd gewend om een weekmenu te volgen van elk dieet die ze hebben gehad. Dus wat gaan mensen voor mijn gevoel altijd doen, is dat ze meteen een weekmenu erbij pakken, gaan volgen en weinig grondig met hun eten bezig gaan. Want ja, dat vereist natuurlijk best wel wat tijd, investering. Dus dan betekent dat veel mensen vaak ook hun patronen bijpakken. Zo, ik heb nu Freekse dag erbij gepakt en nu moet ik resultaat halen. Terwijl ik juist wil met een insteek erin zit van, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Waarom maak je die keuzes? Wat is de reden dat je dan die situatie voorkomt en hoe ga je het oplossen? Dat vind ik even net wat andere insteek. Maar ik denk inderdaad, als je het vanuit die manier insteekt met een week, nu vind ik het heel anders dan wanneer je zegt van, nou, wat iedereen eigenlijk doet, hè, daarom ben ik een beetje allergisch voor, is van, hier heb je een weekmenu, alle bekende diëten die zo werken, en succes ermee.
Ja.
Maar blijkbaar heeft het 4 keer eerder ook niet gewerkt, dus waarom nu wel?
Mm-hmm. Ja, precies.
Ja, wij hebben er ook een stappenplan bij, altijd met waar we ook deze punten in behandelen, inderdaad.
Ja.
Dat het goed belangrijk is om ook na te gaan, wanneer je overeet je, wat is de situatie, Ja, het is, ja, ja, het is niet zomaar opvolgen van een lijstje.
Nee, maar wat wel belangrijk is, wij hebben bijvoorbeeld als we online coaching doen, dus eigenlijk hetzelfde als jij met fysieke coaching, maar als wij online coaching doen, dan worden die voedingsschema's die wij hebben in onze, zeg maar, in onze administratie, die we kunnen gebruiken, raadplegen, die gebruiken we bijna nooit. Maar dan is het bestedingsbudget van iemand heel anders. Want dan kun je zeggen, oh, dan ga ik voor een paar honderd euro met iemand aan de slag. Kijk, dan pak je die schema's erbij niet bij, want dan heb je tijd. Maar er is ook een type consument die juist wel zo'n voedingsschema nodig heeft. Dus die kunnen we daarmee helpen. En die proberen dan achteraf nog te informeren van, hey, we hebben je nu dit gegeven, maar gebruik het op een andere manier dan je denkt. Dus wij hebben, zeg maar, andere bestedings... We hebben voor elk bestedingsbudget hebben we, zeg maar, een steen die past in de muur. Dus dat wil niet zeggen dat als iemand bij ons coaching volgt, dat ze hier haal hier je voorbeelden uit, dan gaan we op een hele andere manier aan de slag. Dus ik denk dat we in die lijn wel dezelfde methodiek gebruiken, alleen hebben wij ook een lagere instap.
Ja, daar heb ik ook lang over nagedacht, maar aan de ene kant vind ik het ook wel lastig, omdat je natuurlijk met als je een lagere budget instap wil maken, hebben die personen misschien nog alsnog best wel veel begeleiding nodig. Dan merk je van dat daar een beetje de botsing zit. Van, hey, ga je dan mensen een laag budget iets meegeven wat misschien voor 50% kan werken en dat uiteindelijk dat iemand nog meer nodig heeft? Of ga ik nu ervoor zorgen dat ik misschien een soort verhaallijn vorm wat door middel van verhalen, blogs, of dat ik gecombineerd maak dat mensen uiteindelijk toch hun die doel kunnen bereiken op een zekere hoogte? Want laten we eerlijk zijn, als je ook met een laag budget wil je niet altijd nadenken over hoge bestedingen, zoals inderdaad coaching, dat snap ik ook. Je wilt de dag lekker doorkomen, ja. Je kunt net overleven thuis, dan ga je ook natuurlijk geen hoge budget besteden voor coaching, waarvan je denkt van, is het wel zo werkzaam als ze zeggen, waar mensen natuurlijk ook over gaan twijfelen. Dus ik begrijp ergens wel waarom een bepaalde doelgroep ook lastig heeft met afslanken, omdat natuurlijk het overlevingsinstinct gewoon naar boven komt en niet gezondheid.
Ja, ja, 100%. Maar ik denk ook, stel je voor, iemand krijgt een voedingsschema, koopt dat voor 2 tientjes. En ze leren daardoor een gezond ontbijt. En dat is het enige wat ze uit dat schema hebben gehaald op lange termijn. Van, hey, dit was een gezond ontbijtje waardoor ik structureel gezond eet. En dan heb je eigenlijk al een winsituatie wat iemand voor de rest van zijn leven mee kan nemen en dat in is gaan zien. En dat vind ik eigenlijk ook wel een waarde vertegenwoordigen. Dus je kunt ook met iets kleins kun je al wel bereiken wat wel redelijk succesvol is. En dan mag het dieet aan zich misschien niet zijn gelukt met de lange termijn verandering. Maar dan is het misschien een instrumenteel iets van het kleine ontbijtje is al wel een redelijk succes. Dus op allerlei manieren kun je die succes meten en is het eigenlijk al waard. Maar goed, dit is een beetje de voedingsschema rant. Dit is wel heel interessant. Ja. Ik denk dat het goed moment is ook om even naar het tweede onderwerp te gaan. Over terugval. Want cijfers die geven aan dat heel veel mensen terugvallen. Jij hebt daar meer inzicht in, Erik. En dit is ook een beetje jouw thema. Dus ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt.
Ja, dat 80-90% van de mensen die dieet heeft gevolgd, ook gedeeltelijk onder begeleiding van een diëtist, Die valt weer terug binnen 2 jaar of die wordt zelfs zwaarder. Freek, je had het over 50% binnen 1 jaar, toch?
Ja, 60% vaak. 1/3, ja. 2/3, ja. Binnen 1 jaar. Ja. En zelfs binnen 5 jaar is iedereen weer terug op gewicht of zwaarder. Mm-hmm. Ja, klopt.
Ja, dat zijn hele hoge cijfers. Dus ja, eigenlijk valt bijna iedereen weer terug. Dat geeft ook wel aan hoe moeilijk het is om je leefstijl te veranderen. En er zijn heel theorieën over. En er zijn heel veel theorieën over waarom het zo lastig is. En hoe ervaar jij dat in de praktijk, Freek, van de mensen die jij begeleidt?
Ja, goede vraag. Ik denk dat ik best wel veel mensen natuurlijk heb. Ik heb sommigen echt voor 5 jaar al, want soms bijna zelfs 6 jaar. Ja. En dan merk je toch dat je bent continu bezig met het uitleggen waarom bepaalde situaties gebeuren. En dat weerhoudt mensen ook soms, of dat helpt zelfs mensen soms om het vol te houden. Maar ik betwijfel me soms of het wel haalbaar is voor mensen zonder een coach of begeleiding op de achtergrond. En daar wil ik niet een hele kritische noot op brengen. Maar als je ziet in de cijfers hoe pittig het is, zelfs met een diëtist. Al moet ik zeggen, wel kanttekening bij een diëtist trouwens. Hè, dat we soms maar 3 tot 5 uur per jaar hebben voor een persoon. Verzekerd. Ja. Maar daarnaast denk ik wel na dat als mensen de goede begeleiding krijgen, dat ze op situaties voorbereid zijn, dat ze misschien daar iets succesvoller in worden. Maar ik denk dat we ook wel breder moeten trekken, is dat inderdaad het leven zelf erbij moet worden genomen van hey, hoe iemand in het leven staat. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is naast leefstijl. Maar leefstijlverandering zelf is wel echt heel moeilijk merken bij mensen. En,
kan je dat toelichten, wat je daarmee bedoelt? Van breder dan leefstijl?
Ja, als iemand bijvoorbeeld helemaal niet gelukkig is, dan kun je vertellen wat je wil. Maar stel voor iemand is net gescheiden en die zit helemaal niet, die wil graag afslanken, maar tegelijkertijd zit hij ook met de scheiding nog in het hoofd. Ja. Dan ga je toch afvragen van, hey, kan diegene genoeg focus hebben op het afstanktraject of niet? En als je dat van tevoren bepaalt, en soms moet je gewoon ook eerlijk tegen jezelf zijn, ben ik er klaar voor?
Ja.
En hetzelfde geldt bij volhouden hoor. Als iemand met volhouden bezig wil gaan, ben je klaar voor om nu te zeggen van oké, ik wil nu langzaam volhouden en gun ik me daar ook dezelfde tijd voor. En daar, dat laatste punt, dat merk ik dat veel mensen te weinig tijd voor nemen. Ik weet niet hoe jij het ervaart, Erik, als iemand voor bij jou een afstandtraject heeft gehad. Dat je op een gegeven moment krijgt dat iemand bijvoorbeeld zegt, hey, ik ben 30 kilo kwijt van de 32. Ik snap het allemaal wel. Ik kom wel terug wanneer het weer terugvalt of dat het niet goed gaat. Ervaar jij dat ook zo?
Nou ja, ik hamer heel erg op dat het belangrijk is dat mensen ook realiseren dat heel veel mensen terugvallen. En dat je daarop moet letten. En ja, dat is heel belangrijk om dat toch iemand van tevoren ook al heel duidelijk over te communiceren. Dat mensen daar ook gewoon wel niet heel raar van omkijken. Wat jij ook al zei. En wat ik een interessant punt vind, hè, van jij gaf aan van het draait niet alleen maar om leefstijl, maar om veel meer dan dat. En daar zie ik ook wel dat heel veel mensen focussen alleen op voeding, terwijl slaap, je thuissituatie, hoe voel je je, hoe zit je in je vel, heb je leuk werk of ben je net ontslagen? Dat heeft ook allemaal invloed op gedrag, op eetgedrag, op hoe je voelt. Ja. Ik denk dat je die dingen ook niet los van elkaar ziet. Niet dat je in de schoen van een psycholoog moet gaan zitten, maar het is heel belangrijk om daar wel rekening mee te houden. Wat ik wel aan iemand vraag van, oké, zijn er dingen in je leven die gaan veranderen? Iemand die ik nu begeleid, die heeft nu geen nachtdiensten meer, of geen onregelmatige diensten meer. Ik denk, oké, dat is goed om te weten. Want dat heeft veel invloed ook op je structuur. En dan, als je dat niet weet, is het heel belangrijk om ook daarmee rekening te houden. Terugkomend ook om terugval. Je ziet dat mensen die het vaak wel lukt om op gewicht te blijven, die houden structuur. Die blijven zichzelf regelmatig wegen. Blijven voldoende bewegen. Dat is wat uit de literatuur naar voren komt. En die wijken in het weekend ook niet te veel af van hoe ze door de week eten. Dus die structuur en jezelf blijven monitoren. Ook blijven benadrukken waarom het zo belangrijk is voor jou. Dus die waardes, bijvoorbeeld ik voel me fitter, et cetera. Dat is heel belangrijk om ook niet terug te vallen of niet te veel terug te vallen. Ja, en ook hoe ga je met een terugval om? Bekijk je dat heel zwart-wit? Denk je van, oké, ik heb nu wel weer gefaald. Het is weer bergafwaarts. Van, ik val weer terug, ik verlies mijn controle. En daar is ook heel belangrijk om met de cliënt over te hebben. Wat zijn goede strategieën om met zo'n stap om te gaan? Wat is een gezonde, opbouwende manier om jezelf toe te spreken? Wat jij ook al aangaf, welke tools kan je dan gebruiken? Dan zie je wel weer, het komt echt veel bekijken. In plaats van alleen een schema opvolgen. Of denken van, ja, nu ben ik er en het is er. Dus, ja. Hetzelfde, ja. Komt dus, er zijn allerlei dingen die belangrijk zijn.
Ja, zeker een stukje. Wat ik ook nog wil toevoegen aan het verhaal, want ik zeker met je eens hoor. Heel veel komt kijken. Mensen raken ook wel een soort zelfverzekerd als ze even bezig zijn en succesvol zijn. Een soort sterke zelfverzekerdheid. Het is een mooi voorbeeld dat wat ik gebruik. Op de snelweg zie je het ook altijd. Mensen die heel kort op een andere auto rijden van, ah joh, gebeurt mij toch niet. En als ik op tijd moet remmen, dan lukt mij dat wel. Het soort overschatten van hun eigen vaardigheden bij afstanken. En dat ze daardoor eigenlijk in valkuilen gaan trappen waar ze eerder niet aan dachten. Dat zie je heel veel gebeuren. Of eerder stoppen bij een traject van, het lukt me wel alleen, komt wel goed. Ik zal niet meer terugkomen in het oude gedrag, want kijk maar, ik ben al 30 kilo kwijt van de 35. Joh, het lukt me wel. Die overschatting is ook heel gevaarlijk, waar ik mensen ook op attendeer. Want ik vind heel gaaf dat je zelfverzekerd raakt. Zeker doen. Alleen probeer jezelf niet te overschatten in bepaalde situaties. Want dan breng je de cijfers ook weer terug. En dan is dat zeker wel een belangrijk punt om mee te nemen. Van iedereen heeft moeite met die terugval en het volhouden. Dus ja. Waarom zou jij dan dat niet hebben? Tenzij je een bovenmenselijk iets bent. Of moet je me nog iets vertellen? Maak er een beetje een geintje van natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt als toevoeging nog is.
Ja,
ja, ja, ik ben ook benieuwd of mensen die een hele tijd... het is gelukt om op een bepaald gewicht te blijven. Hoe die dat tijdens corona hebben meegemaakt. Want dat is een hele extreme situatie. Wat we eigenlijk bijna nog nooit eerder hebben meegemaakt in Nederland. Want dan kan je misschien wel weer sneller terugvallen in oude patronen. Bijvoorbeeld, je hebt ook een voorbeeld wat ik wel eens heb gelezen. Is mensen die heel lang zijn gestopt met roken. Ze maken een ongeluk mee. En ze staan dan naast iemand die rookt en die zegt, hey, wil je peuk? En dan zonder dat ze het doorhebben, want ze zijn niet bewust, denken ze over na, oh, ik moet die peuk afstaan. Maar dan in een split second pakken ze die sigaret en daarna beginnen ze weer te roken. Dus ja. Natuurlijk wel, roken is wat anders dan eetgedrag. Maar ik vraag me ook af van mensen die bijvoorbeeld waarbij die nieuwe gewoontes nog niet zo heel sterk zijn... Denk ik ook wel dat corona een uitdaging is geweest. Omdat je met die veel meer stress, veel dichter bij je koelkast, dat je dan ook sneller weer terugvalt.
Ja, zeker. Nee, ook zie je ook bijvoorbeeld bij eetstoornissen. Bijvoorbeeld anorexia had ik een mooi onderzoek ook gezien dat bijvoorbeeld 40% minder naar afspraken ging. Of dat maar iets van 30% van de afspraken echt naar beeldbellen ging. En daardoor kwamen veel mensen met anorexia bijvoorbeeld al in een probleem dat ze nog meer afvielen. Dat ze niet de juiste hulp kregen. Dat geeft wel aan dat corona best wel een grote impact heeft gehad op alle fronten. Zowel leefstijl, het leven van mensen zelf, mensen met eetstoornissen. En ik denk inderdaad waar je het over hebt met gewoontes, dat mensen heel snel in bepaalde oude gewoontes gaan zitten, omdat ze gewoon vermoeid zijn door alle aspecten die meespelen, of niet tevreden zijn met de regels, of dat je sociale uitjes niet meer kunt doen. En dat je gauw geneigd bent om... Ik ben de hele dag eigenlijk met mijn hoofd bezig. Ik ben moe. Een oude gewoonte kost weinig energie, want die zit er echt ingeslepen. Dat ik best wel kan verwachten waarom mensen een oude gewoonte heel snel weer oppakken tijdens coronaperiodes.
Ja,
interessant. Wat ik... we hebben nu zeg maar heel veel beschrijvend, heel veel analytisch over de terugval. Wat zouden de tips van jullie beiden zijn? We beginnen met Freek. Tips die je zou geven aan mensen concreet om je voor te bereiden op een terugval?
Verander sowieso ten eerste je omgeving. Even over een keer coronaperiode gesproken dan. Hè, dan zou ik adviseren om dan een werkplek op te zoeken waar je zo min mogelijk eten om je heen hebt. Dat is één. Twee, haal zo min mogelijk snacks in huis ook. Niet hebben is ook niet eten. Drie, haal alles sowieso uit het zicht. Bedoel ik vooral, stel je voor, je blijft wel in de keuken zitten. Leg alles ergens boven op zolder of ergens waar je heel moeilijk bij kunt. Vier, zorg ervoor dat je altijd een plan hebt om mee te starten. Ook al is de structuur anders of heb je 2 of 3 plannen nodig. Op één dag werk je, op andere dag niet. Of het weekend. Zorg ervoor dat je altijd een plan hebt die je heel vaak kunt herhalen waardoor het een gewoonte wordt. Dat zijn wel echt de 4 punten die ik altijd heel belangrijk vind bij volhouden. En misschien nog een 5e. Stel je voor, je komt van een hele lange afstandperiode en je hebt vaak een calorieëntekort ontwikkeld. Raak er ook niet aan gewend om door te slaan in het afstanken. Dat je bijvoorbeeld moeilijk vindt om je calorieën te verhogen. Probeer het een keer. Verhoog heel iets je calorieën. Dus doe bijvoorbeeld een boterham met kaas erbij om te kijken, hey, wat doet het nou voor de rest van de week? Ervaar, experimenteer en net zoals wat bij afstanken gebeurt, wat gebeurt er? Wat kan ik eraan doen om het op te lossen? Een stukje zelfreflectie ook weer erbij.
Ja, durven en leren aanpassen. Zijn mooie tips. Dat kunnen we zo in een lijstje verwerken en een artikel van maken. Erik, heb jij daar nog waardevolle aanvulling op?
Freek, die noemde al heel veel die ik ook wilde noemen. Dus goed punt, Freek. Wat ik denk heel belangrijk is, maar dit klinkt een beetje vaag, maar geniet vooral van eten. Ja, dat klinkt heel, want heel veel mensen, in Amerika helemaal, die hebben een hele absurde relatie met voeding, vooral schuld. En terwijl bijvoorbeeld En andere eetculturen genieten ze veel meer van voeding. En dat bedoel ik niet dat je denkt van, ik eet maar gewoon alles, zoveel als ik wil. Maar dus ontzeg jezelf niks. Je mag wel eten, gewoon ook lekkere dingen en wat minder gezonde dingen. Maar geniet er dan ook vooral van en ga je niet schuldig voelen. Want wat ik al eerder aangaf, als je zo'n relatie met voeding hebt, dan kan je daarna ook van denken, ik heb nu toch al verpest. Maar als je meer die gezonde relatie hebt met voeding, zeg ik van, dit is heel lekker, ik geniet ervan. Luister naar je lichaam, hoe vol zit je. Ik denk dat dat nog een goede aanvulling is op die punten die we al hebben genoemd. Dus zeg van, ik heb zaterdagavond, ik heb een feestje, ik neem bijvoorbeeld één stukje taart en ik hou het bij 2 biertjes. En dat je dan, in plaats van, en die geniet er ook heel erg van, in plaats van, ik mag helemaal niks meer, want ik moet afvallen.
Ja,
heel goed. Ik denk dat ik daar nog een leuke toevoeging op kan maken. Ook een soort beeldspraak ook, is dat wanneer mensen een beetje ook een aanvullend is op mijn plan hoor. Want je moet een plan hebben als je ook naar een feestje gaat. Maar dat betekent niet dat je niet kunt genieten. Ik zeg ook tegen mensen, stel je voor, je gaat wel een keer de mist in. Dat je zegt, een tweede stuk taart. Een mooie beeldspraak is ook van, als je een krasje op je auto krijgt, dan ga je natuurlijk ook niet de ravijn in gooien omdat je denkt, het is verpest. Laat ik maar een nieuwe auto kopen. Vaak zorg je ervoor dat je de situatie gaat oplossen om te kijken, hoe kan ik het krasje weghalen? Of hoe ga ik het voorkomen? En dat is wel een heel sterk punt, denk ik, als toevoeging ook bij het voorbeeld wat Erik aangeeft. En geniet vooral van het eten. Dat is heel, heel erg belangrijk.
Ja. Het is wel een leuke, want ik sprak gisteren een CrossFit atleet. En die zijn heel fanatiek. Die trainen 1 of 2 keer per dag. Heel serieus. En die was naar een feestje. En toen kwam ze sporters tegen. En die zeg maar niet op dat niveau sporten, maar meer gewoon voor de lol. En die zeiden tegen diegene van, maar je kan niet verwachten dat je ook naar feestjes ging. Dus ook genieten. Ik dacht alleen maar vroeg op bed, ging alleen maar 1 of 2 keer per dag sporten. En heel serieus leven leidt. En dat mensen denken, in wat ik daarmee wil zeggen, is denken vaak binair. Als je zo eruit wil zien en op dat niveau wil presteren, dan moet je echt leven als een of andere monnik en alleen maar dat doen.
Zeker een leuk voorbeeld ook hoor. Wat ik altijd mensen doe, bijvoorbeeld, ik geef wel eens een groepen les ook. En dan, ik drink normaal nooit echt cola. Soms neem ik wel eens gewoon cola mee en dan doe ik heel opzichtig, doe ik een blikje open. Gewoon normale cola. En dan drink ik dan van. En dan zie je mensen als ze kijken. En dan zo van, dat kan toch niet? Cola zit suiker in. En dat vind ik ook leuk. Ook met aspartaam vind ik het ook leuk. Vooral bij afstandgroepen. Gewoon een blikje aspartaam, cola light openen. Kloek, kloek, kloek. En dan gaan ze natuurlijk allemaal vragen over stellen. Dat kan toch niet? Aspartaam, dat val je binnen een week dood enzovoort. Dat kan niet. En dan vind ik het leuk om zo mensen een beetje te triggeren van, jongens, geniet nou eens vooral van het eten wat je neemt. Denk niet dat we allemaal als monnik leven, want dat doe ik ook niet. Dus ik geef al, misschien daar in mijn begeleiding soms ook wat anders is, denk ik, dan echt fanatieke trainers. Dat je dat ik soms laat zien dat het leven ook meer is dan alleen maar sporten, gezond eten, slapen en dan weer herhalen.
Ja.
Geniet ervan.
Ja, goede tip. Ik denk dat het belangrijk is om in context te leren denken. Dus dat je dingen in context plaatst, waardoor bijvoorbeeld een kop cola of een glas cola of een taart prima in een gezond voedingspatroon kan. Als er maar niet de hele voedingspatroon uit taarten bestaat.
Ja, precies.
Ja. Hebben we nog een andere invalshoek over het onderwerp terugvallen of hebben we het belangrijkste al wel besproken?
Nee. Ik vond het nogal interessant van wat je zegt, genieten en ook rustig eten. Want ik was dus op vakantie vorige week. En ik eet best wel snel. Maar Stefan die eet heel langzaam. Maar die zei, vroeg ik hem, waarom doe je dat eigenlijk? Hij zei, ik geniet er echt heel erg intens van. En hij zat ook daardoor sneller vol. Ik denk dat dat ook nog een goed punt is. Echt genieten van het eten. En meer proeven wat je eet. En we zijn heel vluchtig tegenwoordig. Ik zelf ook. Laatst ging ik ook meer stilstaan bij hoe mooi het buiten is. En ik denk dat het ook handig is bij eten. Dan merk je ook sneller hoe vol je zit. Wat zijn nou de signalen? Waar je wil eten? Op een gegeven moment krijg je ook meer idee van, hier kan ik wel beter op navigeren. Maar dit is niet echt honger. Ja.
Minder schrans, Erik. Ja, duidelijk. Tof.
Ja.
En misschien nog een laatste toevoeging denk ik op het volhouden. Ik denk dat veel mensen hun thuissituatie veranderen. Maar wat mij in mijn hoofd schiet in één keer is ook de werkomgeving. Stel je voor, je komt wel weer op kantoor. Wat mij opvalt is dat vaak werkomgevingen heel erg toxisch zijn voor het doel. Collega's die onbewust uit liefde zeg maar vragen van, wil je ook een stukje of wil je wat van de bakkerij hiernaast? En vaak moet je continu strijden tegen een soort lust, wat je denkt van ja, zo'n bakkerijbroodje is natuurlijk hartstikke lekker. Als je ervoor zorgt dat je werkomgeving ook wat indeelt naar jouw doel, dus ook dat je collega's laat weten van hey, ik doe een beetje rustig aan met dit soort sociale dingetjes, dan dat je je collega's ook voorbereidt dat ze niet altijd elke keer moeten vragen om, wil je een stukje taart? Want misschien heb je 100 collega's en dan heb je wel 100 stukjes taart in het jaar. Ja,
dat heb ik wel eens meegemaakt.
Ja. Maar die sociale druk is ook wel een belangrijke, wat je ook vaak meemaakt. Als ik bijvoorbeeld naar een festival ging of vroeger op stap ging en even wat fanatieker aan trainen wou en tijdens mijn studententijd al serieus trainde. En dat het dan een beetje ongewoon was om niet meer dan 2 biertjes of zo te nemen. En dan moest gewoon mee gaan drinken. Het was een soort van sociale druk. En dat zie ik ook wel van als ik naar Open Oma ga bijvoorbeeld, dan krijg je een taart van oh, eet je niet even lekker een stukje taart mee? Ja. En dat weerstaan van die sociale druk om te eten bij vrienden, van ah, drink gewoon mee, dat is ook best wel een uitdaging.
Mm-hmm. Ja, ik heb hier wel eens met iemand mee gewoon een gesprek gevoerd met coaching. Dat ging ik degene zijn die sociale druk ging uitoefenen. En dan moest diegene die ik toen coachte, die moest toen, nou hoe ga je dan mee om? Ah, doe niet zo ongezellig. En dan ging ik gewoon tegenover diegene zitten of gewoon met Skype. En dan gingen we oefenen hoe diegene zich kon voorbereiden op zo'n situatie. Van dus assertiviteit. Dus hoe zeg je nou nee? Hoe ga je om als iemand doorpusht? Van ja, doe niet zo ongezellig, joh. Neem nog lekker een drankje. En dan ging ik zo een beetje iemand pushen. En dan kijken hoe om samen te oefenen. Oké, hoe kan je nou op die situatie voorbereiden? Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is.
Wat mij ook opvalt is dat inderdaad, ik ben iemand die best wel direct is. Dus als iemand zegt, hey, doe gezellig mee. Want anders dan klopt het niet. Dan ben je niet gezellig in de groep. Ik zeg, vind je niet gezellig zonder taart dan? En als je dan... En als ik zo reageer, dan kijken mensen me aan zo, oh nee, zo bedoelde ik het niet. Nou, dan hoef ik geen taart, dan blijkt mijn firma gezellig genoeg. Maar zo probeer ik de situatie een beetje met een lachen op te lossen. Anders dan gaan mensen continu door blijven gaan met bepaalde opmerkingen. Van, hey, drink gezellig mee.
Ja.
En nou, ik drink wel mee, maar dan doe ik dit keer van Code Light.
Nou, ik krijg meestal van te horen, oh, jij bent die gast van fit.nl, die eet waarschijnlijk geen taart. Dan denk ik, oké, dat is weer andersom. Maar, of je drinkt waarschijnlijk niks. Je hoeft waarschijnlijk niks. Sla ze maar al bij het voorbaat over. Dus het is toch de andere kant van het spectrum.
Weet je wat leuks is trouwens? Misschien een leuke toevoeging op situatie. Met je werkshirt, met personal trainer op de achterkant, naar een cafetaria gaan. Dat is het leukste wat je kunt doen als coach en trainer. Geweldig, die blikken.
Ja, dat heb ik gisteren bij de patat gehaald. Gisteren had ik dat toevallig gedaan. Toen had ik ook mijn vintat bij me. Die vrouw zag dat niet, maar ik heb wel eens mensen zo keken. Van, kan dit dan weer dan?
Ja, dat is misschien goed. Eigenlijk het doel van deze podcast is dat er meer personal trainers met hun werkkleding in ongezonde gewoontes, ongezonde plekken zijn.
Ja. Maak daar maar zelf iets van.
Ja. De Bourgondische personal trainer.
Nou, ik denk dat dit laatste stukje over sociale druk, het geheel van terugval, dat het een mooie samenvatting is en ook waardevol is om mee af te sluiten. Dus personal trainers en afslankexperts, meer naar de cafetaria. Over deze aflevering, voor de luisteraar die tot hier is gekomen en je vindt het echt interessant. En ook het persoonlijke verhaal van Freek is interessant. Hoe die van obesitas, flink overgewicht, nu zelf mensen helpt hiermee. En ook heel veel persoonlijke ervaring heeft. Dus ik raad ook even aan om die andere aflevering te luisteren. Over hoe je gemotiveerd blijft en het persoonlijk verhaal meekrijgen. Zetten we in de show notes, dus die kun je ook aanklikken en luisteren. Maar om deze aflevering af te sluiten met een waardevolle tip. We sluiten altijd de aflevering af met 1 tip die je kunt geven aan de luisteraar. Mag zijn over het gedrag, mag over training, mag over voeding of in general in het leven, zeg maar, in de algemeenheid van het leven zelf. Welke tip zou je de luisteraar mee willen geven om deze dag of avond verder goed af te sluiten?
Een goede tip, naast de tips die ik al gegeven heb. Nou, om de dag goed af te sluiten, blijf altijd bij jezelf. Kijk naar jezelf. Vergelijk niet jezelf continu met anderen. Geniet maar wat meer van het leven, ook als je aan het afstanken bent.
Ja, mooi.
Denk wel een goeie.
Ja, dat denk ik ook. Dus heel waardevol. Geniet ervan, maar met mate. Even voor de luisteraar, waar kunnen ze jou volgen op social media, website?
Ja, mijn website is body2coach, body2coach.nl. Daar heb ik ook een Facebook van. Daar plaats ik regelmatig wel interessante artikelen op ook. Ik denk ook inderdaad op de website regelmatig gewoon blogs over allerlei onderdelen van afslanken, maar ook bijvoorbeeld krachtsport. Dus ik denk dat voor meesten dat wel heel interessant is om te volgen.
Leuk. Nou, en je bent ook actief op Instagram. Wij zouden het hartstikke leuk vinden als jij als luisteraar deze podcast luistert en waardevol vindt. Als je deze deelt via social media en tag fit_NL en Freek Verbeet, body2coach. Tag ons erbij en geef ook even aan wat je daarvan hebt geleerd en wat mensen daarvan kunnen opsteken. Het mooie hieraan is dat we nog meer mensen kunnen bereiken met deze waardevolle tips. Dus doe dat, vinden we tof. En abonneer je natuurlijk via jouw favoriete podcast app op ons kanaal. En het allermooiste zijn als je ook nog een review achterlaat. Want dan stijgen wij in de rankings en dan kunnen wij meer mensen bereiken met tips over fitheid en gezondheid. Nou, dat was even mijn stukje sponsoring van de show. Freek, bedankt voor deze tips. Erik ook, echt een leuke discussie. En ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren hiernaar.